Fabian Daniluk is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Fabian maakte door zijn werk bij de politie veel trauma's mee. Hij hoopte destijds altijd dat hij iets dergelijks nooit mee hoefde te maken. Het liep helaas anders. Zijn broer Jan overleed door een ongeluk op 36-jarige leeftijd. Zijn ouders overleden als gevolg daarvan door het verdriet. Toen Fabian enige tijd na het overlijden van zijn ouders hoorde dat hij vader werd, lachte het leven hem weer toe. Zijn zoon Sam kreeg echter toen hij een half jaar oud was de diagnose spinale musculaire atrofie. En hij overleed toen hij 5 jaar was. Fabian miste in die tijd hulpverlening die hem begreep. Hij gaat nu zelf een diepere betekenis geven aan zijn doorstaande ellende door als PTG-coach te starten binnen zijn eigen bedrijf Geluk na Verlies.
Dit is de podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad met Greet Vonk. Moeilijke tijden zijn ook cadeautjes, hoe lastig ze ook zijn. Helaas zitten ze wel verpakt in prikkeldraad. In deze podcast willen we je inspireren en kennis aanreiken, waardoor je een andere kijk krijgt op de ellende van jezelf of van iemand anders. Met als uiteindelijk doel om een completere versie van jouzelf te worden en of om dat proces bij de ander te ondersteunen.
Fabian, welkom.
Ja, dankjewel, Greet.
Jij verloor jouw ouders in 1999. En in 2000 overkwam jou het mooiste van jouw leven, begrijp ik. Namelijk dat jij vader zou worden.
Klopt, ja.
En dat liep toch wat anders dan bij de meeste mensen. Helaas. Ja. Wil jij daar iets over vertellen?
Zeker, dat wil ik heel graag. Ja, mijn ouders overleden in 1999. Eigenlijk doordat mijn moeder heel erg verdrietig was. Nadat haar zoon was overleden, mijn broer Jan. Die was 36 toen hij verongelukte. In 92 was dat. En eigenlijk die 7 jaar daarna werd ze eigenlijk ziek van verdriet. En dat vonden we heel erg als kinderen. We konden daar eigenlijk niets aan doen. Dus hij overleed in 99 februari. Mijn vader was kerngezond, maar die kon eigenlijk niet zonder haar. Die werd ook ziek van verdriet en die overleed in hetzelfde jaar in november. Nou, in 2000 was ik betrokken bij de vuurwerkramp in Enschede. Dat was natuurlijk ook een hele vervelende en nare ervaring.
Ja, want jij werkt bij de politie, hè?
Ja, klopt. Toen werkte ik nog voor de politie. En eigenlijk in de zomer van 2000 hoorde ik van Nicole, nou Fabian, ik ben in blijde verwachting. En dat was eigenlijk zo'n mooi bericht en zo'n fijn gevoel wat ik toen had. Dat ik eigenlijk al die nare dingen die ik net daarvoor had meegemaakt, mijn ouders in de jaartijd moeten missen. Mijn broer die was verongelukt, de vuurwerkramp. Dat ik dacht van hey, ik kan eigenlijk na al die ellende weer blij zijn, gelukkig zijn, want ik word vader. Nou, Sam die werd geboren op 20 april 2001. Nou, dat was nog een mooi gevoel. Op het moment dat je die kleine vast hebt, dan komt dat vadergevoel. Dat is het mooiste wat er is, denk ik, vind ik. Alleen, ja, Sam bewoog eigenlijk niet zoals hij moest bewegen, hoorden wij van de consultatiearts. En wij hadden zoiets van, nou, dat komt wel. En de consultatiearts zei, als dat nou na 3 maanden niet beter is, ja, dan moeten we even wat meer onderzoek gaan doen. Nou, we waren 3 maanden verder eigenlijk en de consultatiearts die maakt zich echt best wel een beetje zorgen. Die zei van nou, ik stuur je door naar een kinderorthopeed. Dat is toen ook gebeurd. En die deed wat onderzoek. En die zei van hey, ik vertrouw het niet helemaal. Dus die stuurde ons door op dat moment naar een kinderneuroloog. En die zei eigenlijk van nou ja, dit is misseboel. Jullie moeten direct door naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Nou, daar zijn we ook geweest. Daar is Sam toen 5 dagen opgenomen. Toen is er een spierbiopte uit zijn been genomen. En ja, eigenlijk na 3-4 dagen werd de diagnose definitief vastgesteld. Dat Sam dus een dodelijke spierziekte had. Spinale musculaire atrofie. En werd eigenlijk gezegd, houd er rekening mee. Uw kind zal niet oud worden. Dus ja, dat was een schok op dat moment. Dus alles waar ik zo blij om was. Vader zijn, vader worden. Je staat op dat moment machteloos. Je kan niks doen.
Toen was Sam een half jaar, hè, toen jullie dit hoorden.
Ja, toen was Sam een half jaar. En ja, dan weet je niet waar je het zoeken moet. Je gaat vanuit het ziekenhuis weer naar huis. Je moet natuurlijk de mensen inlichten. Opa, oma, neefjes en nichtjes, ooms en tantes en noem maar op. Ja, daar zit je dan met z'n drieën eigenlijk een gelukkig ouderstel op dat moment. Ja, en niet wetende wat gaat er allemaal gebeuren. Dus dat was een hele, hele nare tijd, ja.
Hoe zijn jullie daar doorheen gekomen? Want je hebt mij verteld van nou, je bent ook naar de huisarts gegaan. Hoe hebben jullie dat gedaan?
Nou, de huisarts werd natuurlijk geïnformeerd over de diagnose die toen gesteld is. En die zat bij ons thuis om verder uit te leggen van nou, je hebt een type 1, 2 en 3 als het gaat om de indicatie van SMA. Sam die bleek te zitten tussen 1 en 2. Met andere woorden, als je 3 hebt, kun je het overleven, maar zou je geen sportman worden. Maar type 1 en 2 is toch wel heel erg ernstig en Sam die zat daar tussenin. En nou ja, hij vertelde eigenlijk allerlei medische informatie over de spierziekte, spinale musculaire atrofie. Maar hij gaf daar ook bij aan, let op Fabio, Nicole, met dit soort diagnoses die ernstig zijn, die dodelijk zijn eigenlijk. 9 op de 10 ouders groeien uit elkaar met zo'n diagnose en wat er allemaal komen gaat. En op dat moment dacht ik van nou, dat is natuurlijk best wel een hoog percentage, 9 op de 10. Maar dat gaat mij niet gebeuren of dat moet ons niet gaan gebeuren. Dus dat was een les die we op dat moment al hadden.
Hou elkaar vast.
Hou elkaar vast, absoluut, ja. Op dat moment was het voor mij duidelijk, hoezo moeten we uit elkaar gaan. Later dacht ik nog wel eens aan die les, maar daar komen we wellicht straks op. Maar ik weet wel uiteindelijk wat hij bedoelde. Want je kan uit elkaar groeien als je allebei met veel verdriet, met veel ellende zit. En dan is het juist goed om juist wel bij elkaar te zijn en heel veel te praten en elkaar ook de ruimte te geven. Maar dat is niet vanzelfsprekend.
Nee, dat is heel pittig. Maar het is wel ook een wake-up call zo van nou, let op, als je dat niet wilt, dat je daar echt energie in moet stoppen.
Ja, kijk, je hebt allebei je eigen opvoeding, je eigen referentiekader. Je weet eigenlijk helemaal niet waar je het zoeken moet. Je had het heel anders voorgesteld. Je bent jonge ouders, zo'n kleintje. Ja, je hebt allerlei plannen. En eigenlijk ja, komt daar dan op dat moment niet meer van terecht. Er komt wel heel veel anders voor in de plaats. En de zorg voor Sam. Op een gegeven moment, Nicole, mijn vrouw, die stopte met werken omdat ze voor Sam wilde gaan zorgen. We moesten verhuizen, want Sam kwam uiteindelijk in de rolstoel terecht. Dus je hele leven staat op zijn kop. En ik wist natuurlijk, van mijn ouders had ik gezien hè, wat met hun gebeurt. Als je een kind moet missen, dat was dan wel van het een op het andere moment. Dat was natuurlijk ook heel erg na voor mijn ouders. Maar wij zagen natuurlijk langzaam en zeker hoe Sam steeds meer aftakelde. En ja, je staat machteloos, je kan niks doen als ouder zijnde. Daarvoor had ik natuurlijk vaak gezien, ook met allerlei dodelijke aanrijdingen met jonge mensen, wat dat bracht. De plaatsen kon je vaak niet meer zoveel doen, maar dan moest je naar de mensen toe om een slechte nieuwsgesprek te brengen. En ik dacht altijd, jongens, ik kan echt niet zoveel verdriet, zoveel ellende, hè, als mij dat maar nooit overkomt. Nou, in diezelfde periode overkwam het dus ons wel als familie toen met mijn broer, die net 36 was. En ja, ik zag eigenlijk, nou ja, wat ik toen heb gezien bij die ouders, dat dat nu ook met mijn eigen ouders gebeurde. En ik stond er nu natuurlijk zelf in met Sam. Weliswaar niet met een aanrijding van het een op ander moment, maar wel dat ik dacht van ja, ik kan niks voor je doen, lieve zoon. Het is verschrikkelijk. Je wilt zo graag wat doen, maar je kan niet zoveel doen.
Nee.
Dat is een heel, heel vervelend en nagevoel.
Ja, dat is nou iedereen die ouder is. Nou, ik denk heel veel mensen, ook als je geen ouder bent, kun je daar denk ik heel veel bij voorstellen.
Ja, absoluut.
Dat is echt afschuwelijk eigenlijk. En Sam is uiteindelijk overleden toen hij 5 jaar was, hè?
Ja, klopt. Ja, hij deed het eigenlijk best wel heel goed. Als je Sam ook zag, dacht je van nou, Hollands glorie. Alleen je zag wel dat hij steeds minder ging bewegen. Dus uiteindelijk kwam hij in de rolstoel terecht. We waren eigenlijk een paar keer per week bij het Roesing, een revalidatiecentrum in Enschede. Fantastisch werk wat die mensen daar doen. Dus ja, dat ging eigenlijk goed. Wonder boven wonder. Totdat Sam op een gegeven moment in de weekend werd hij wat grieperig. En normaliter, als je gezond bent, je hebt geen spierziekte en je hebt een bacterie of een virus, dan kun je dat ophoesten, zeg maar. Sam had natuurlijk die krachten niet, dus hij werd eigenlijk steeds zieker in dat weekend. En de kinderarts zei van, nou, als het nou niet beter wordt morgen, ja, dan moet Sam wel worden opgenomen. helaas gebeurde dat ook. En ja, ik dacht van nou, we gaan morgen of maandag weer naar huis. Alleen Sam die werd steeds zieker eigenlijk. En ja, dat weekend werd hij zo ziek dat hij helemaal niet meer naar huis ging. Het laatste wat Sam eigenlijk zei, vlak voordat hij in een coma raakte, was ik wil nog heel graag chocolademelk. Dat was zijn favoriete drankje. Dus dat heeft hij ook gehad, een paar slokjes. Ach. En op dat moment raakte hij eigenlijk in een coma. En toen zijn we natuurlijk bij hem geweest. We hebben zo goed mogelijk afgewisseld om bij hem te zijn. We waren natuurlijk zelf ook een hele weekend niet geslapen. En ja, op maandagochtend, die maandag na dat weekend, 5:30 sliep hij in. Dat was echt een heel bijzonder moment. Nicole, mijn vrouw, had hem vast. En we zeiden van nou, we gaan wisselen. Dus ik hield Sam vast. Maar op het moment dat zij de hand los liet van Sam, sliep hij eigenlijk in. En ik zag hem echt weggaan. Heel gek. Maar het is echt gebeurd. Ik zag het. En waar hij naartoe zou gaan, weet ik niet. Maar dat was een hele bijzondere, gekke ervaring eigenlijk. Inmiddels was Emma geboren, onze dochter. Die is nu 19, die was 1 toen Sam overleed. Dus je moet natuurlijk ook aan Emma denken en alles wat erbij hoort bij het huishouden. Maar Sam die is naar huis gegaan. Sam is thuis opgebaat en ja, dat was een hele gekke week. Eigenlijk er kwamen echt honderden mensen langs om nog afscheid te nemen van Sam. Dan heb je de dag van de crematie en dan weet je niet waar je het zoeken moet. Dat is echt verschrikkelijk zo'n week. Ja. Dan moet je verder met z'n drieën. En toen kwam die les van de huisarts wel weer een keer voorbij. Hè? Want wat ik al zei, je weet niet waar je zoeken moet. Ons geluk is geweest dat Emma er was. Daar ben ik echt nog iedere dag ontzettend dankbaar voor. Maar eigenlijk zijn we helemaal naar elkaar toe gegroeid. Dat waren we natuurlijk al, Nicole en ik, maar ook met Emma erbij. En na zoveel jaar heb ik het een plek kunnen geven. Wat ik toen wel heel graag wilde en wat ik toen gemist heb, was van, goh, kon ik maar met iemand praten die ongeveer hetzelfde mee heeft gemaakt. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal met jezelf, met je relatie, met je werk, noem maar op. Misschien dat die hulp er wel was, alleen ik heb die hulp nooit gevonden. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat ik na zoveel jaar eigenlijk mijn eigen hulpverlener ben. Ik heb gezien en gemerkt en gevoeld, ondanks alle ellende wat je kan hebben, dat je dat kan verteren en dat je daar sterker uit komt. Dus wat dat betreft geloof ik, omdat ik het zelf mee heb gemaakt, dat je na een trauma ook kan groeien. En ik had niet 1 trauma, ik had er niet 2, niet 3, maar echt heel veel. En ook hele zware, ernstige. Maar ik geloof er echt in dat het lukt om daaruit te komen.
Ja, nou, daar gaan we straks nog wat dieper op in. Hè? Want jij volgt nu ook de opleiding tot PTG, posttraumatische groeipractitioner.
Ja.
Jij bent vrij snel nadat Sam was overleden toch weer aan het werk gegaan. Later zeg jij daarvan, dat had niet zo snel gemoeten, hè?
Nee, dat had zeker niet zo snel gemoeten. Kijk, op het moment dat zoiets gebeurt thuis, dan komen mensen bij je. In die tijd ook vanuit het werk, toen nog vanuit de politie. En ik weet 100% zeker dat ze dat goed bedoelden. Maar in ieder geval, het was van Fabian, nee, kun je toch weer beginnen. Want we hebben weer een moordzaak en heel veel overvallen. We hebben je nodig. Nou, het is natuurlijk hartstikke fijn hè, dat ze zo bij je komen en dat ze het goed bedoelen. Daar ben ik nogmaals echt van overtuigd. Alleen, ja, het was veel te snel. Het was voor mij op dat moment eigenlijk een vlucht. Dom, achteraf gezien. Alleen op dat moment wist ik niet beter. Maar ik liep er wel een beetje voor weg, voor alle narigheid. En dat ik er eigenlijk over moest praten. Maar ik dacht door hard te gaan werken. En dan ga ik het wel redden. Nou, dat kun je heel eventjes volhouden. Maar uiteindelijk loop je tegen de lamp. Ik zeg, het is net als een bal die je onder water wil drukken, die komt altijd weer boven.
En dat kost ook knijtertjes veel energie.
Dat kost ook heel veel energie, absoluut. Maar kennelijk was er toch altijd iets in mij dat ik dat vol kon houden op de een of andere manier. Wat het precies geweest is, dat weet ik niet. Maar ik denk wel door de jaren heen dat ik lessen heb geleerd. En dat ik nu kan zeggen van ik heb het allemaal een plek kunnen geven. En ben nu zover dat ik andere mensen heel graag wil helpen die vergelijkbaar met trauma's zitten die hulp nodig hebben op de een of andere manier.
Ja, precies. Als jij nu kijkt, hè, van je bent dus eigenlijk in eerste instantie een beetje gevlucht in je werk. Welke momenten daarna heb jij toch gevonden om de shit te verwerken, te verteren, zoals wij dat noemen? Kun je iets zeggen over dat proces?
Ja, ik denk dat het voor mij vooral is geweest het verdriet, het gemis van Sam. Dat ik ook wel begreep van, ja, ik kan het niet terugdraaien, het is onomkeerbaar. Dat accepteren, dat verteren eigenlijk. Ik heb daar denk ik wat langer over gedaan dan misschien gemiddeld, als ik het zo mag zeggen. Maar
je kunt het gelukkig nooit vergelijken. Iedereen kiest zijn eigen weg.
Of ja, precies.
Maar en bewust en onbewust.
Als ik naar mezelf kijk, denk ik voor mij, omdat er zoveel was gebeurd, nou ja, het vader mogen worden en het vader zijn van Sam, dat was voor mij zeg maar het ultieme geluk op dat moment. Omdat ik daarvoor zoveel ellende had meegemaakt. Dat ik ook dacht van ja, waarom moet dit nu? Je hebt natuurlijk, nou ja, je hebt allerlei plannen, hè, wat ik met Sam natuurlijk heel graag had willen doen. Hè, samen naar voetbal en nou ja, samen op vakantie, allemaal dat soort dingen. En ja, op dat moment denk je alleen maar één ding, wat oneerlijk dat dit nou zo moet zijn. Maar zo zijn er heel veel situaties. Nou, dat is één. Twee, denk ik, of dat weet ik zeker, de liefde die ik thuis krijg van Nico en van Emma. De andere lieve mensen om me heen, de vrienden, kennissen, familie. Ja, en de tand destijds, denk ik, als derde. Dat naarmate de jaren verstrijken, dat je het gaat verteren. En dan komt het moment dat je hoort over posttraumatische groei. Ja, dat is zo'n positieve uitdrukking, zo'n positieve term.
Hoe kwam je daar eigenlijk mee in aanraking?
Nou, ik was eigenlijk wel op zoek naar hulp. Want ik was wel zover dat ik dacht van ja, weet je, dit kan zo niet langer. Er zit nog iets op de een of andere manier.
Ja, dus je functioneerde wel redelijk. Maar wanneer was dat ongeveer?
Ongeveer een jaar geleden. Dat ik hulp wilde. Maar nou, eigenlijk best wel tegen dichte deuren aanliep van ja, oké, fijn die hulp. Maar ik wilde eigenlijk het liefste met iemand praten die, wat ik toen eigenlijk ook al wilde, die soortgelijke ervaringen heeft gehad. En hoe gaat hij of zij daar nu mee om? En via een doorverwijzing van de huisarts kwam ik uit bij een psycholoog. En die vertelde mij eigenlijk als eerste, er bestaat posttraumatische groei. En daar ben ik toen gaan induiken eigenlijk. En ja, zo heb ik er heel veel over gevonden. Ben ik gaan lezen en kwam ik uiteindelijk uit bij het MRGO. En dacht van ja, dit is het moment. Ik kan het zo een plek gaan geven en betekenis geven. Alles wat er gebeurd is, ja, ik wil het graag betekenis geven. Dat mag niet voor niets zijn gebeurd.
Maar heb je in die hulp hè, van die psycholoog, heb je daar een aantal gesprekken mee gedaan? Gebaseerd ja. Op dit gedachtegoed?
Ja, eigenlijk dat ging vanzelf. Want ook zij heeft dingen meegemaakt in haar leven, waardoor zij ervoor gekozen heeft om dit werk te doen als psycholoog. Zij had nog niet zo heel veel gelezen of was nog niet eigenlijk praktiserend als het ging om posttraumatische groei. Ja, we vertelden eigenlijk elkaar eigenlijk over alles wat we hadden meegemaakt. En op dat moment wisten we nog niet dat de opleiding bestond, posttraumatische groeicoach. Dus ik ben daar gaan induiken en een paar gesprekken daarna vertelde ik haar over het feit dat ik die opleiding ging volgen. Ja, dat was een heel bijzonder moment dat ze zei, hé, dat meen je niet. Waar is dat dan, die opleiding? En wat betekent dat dan precies? Wat van programma is dat dan? En ja, zo ontstond eigenlijk het enthousiasme. En toen zei ze ook van nou, als je straks zover bent, dan wil ik je graag inzetten. Ook hier in de praktijk voor mensen die jouw hulp misschien kunnen gebruiken. Nou, dat ging misschien allemaal wel best snel. Maar ja, soms dan gaat het heel snel in één keer. En ja, als ik nou kijk naar de opleiding, wat we allemaal doen. Hoe jij het doet, Greet, samen met Anja. Ja, dat, ik zeg wel eens, had ik het maar 5 jaar eerder geweten of 10 jaar eerder. Maar dat is allemaal achteraf. We hebben ook een fijne groep en we delen alles met elkaar eigenlijk. Dat gaat hartstikke goed. Dat gaat fijn. En ik ben heel erg blij dat ik de opleiding mag volgen.
Nee, we zijn ook heel blij dat jij erbij bent. En ja. Ook heel blij dat je je verhaal nu wilt vertellen. Maar als ik zo terugkijk, hè, want jij hebt wel een aantal keren gezegd van ja, had ik dit maar 10 jaar eerder geweten. Hè, want nou, het is dus nu zo'n beetje 18 jaar geleden dat Sam is overleden. En dan heb je eigenlijk in die 18 jaar wel heel veel verteringswerk gedaan. Maar moet ik dat zo zien dat je zo een jaar geleden een soort van, voor zover je van afronding kunt spreken, maar dat je toen een soort van, nou ja, laatste stukken daarvan hebt opgepakt. Hoe moet ik dat zien?
Ja, ik denk dat het meer is van de term posttraumatische groei niet kennen. En ik denk wel dat ik al die jaren heb geweten van oké, er is heel veel ellende geweest. Maar wel door willen gaan, dat heb ik ook vanuit huis wel meegekregen, zeg maar, in de basisopvoeding. Maar ik ken de termen niet. En weet je, ik ben gewoon door blijven werken. Ik kan me ook heel goed voorstellen, door al die ellende, dat mensen thuis komen te zitten. Dat ze ziek thuis komen. Hè. Ik zeg ook wel eens tegen Nico van nou, die jaren dat ik heb gewerkt voor de politie en alles wat er gebeurd is, dat voelt wel eens als dubbel die jaren. Maar ik ben graag bezig. Ik vind mensen interessant. Ik vind dingen interessant. En ja, het was denk ik meer van zoeken van nou, wie kan mij helpen? Wat is er eigenlijk allemaal? Ik wist toen niet over posttraumatische groei.
Maar dat klinkt nu alsof dat opeens, zeg maar een jaar geleden, heel belangrijk voor jou werd.
Ja.
Wat maakte dat zo belangrijk om dat te weten?
Ja, ik denk dat het bij mij is geweest, Fabian, kijk nou eens wat je allemaal hebt. Je hebt een geweldige relatie, een prachtige vrouw, een prachtige dochter, mensen om je heen. Dus ik denk dat ik inzicht kreeg meer van kijk nou eens naar wat er wel is. Dus de positieve dingen nog kunnen zien naar alles wat er gebeurd is. En ja, daar heb ik mijn kracht uit geput. Daarnaast ook dat ik accepteerde, Sam, ja, ik kan het niet terugdraaien. Wat Nico zei, mijn vrouw ook, Fabian, ik ben zo blij, Sam heeft nu rust gevonden. Dat vond ik ook een hele mooie, bijzondere uitspraak. Dus het los kunnen laten. Ik denk dat ik heel veel moeite heb gehad al die jaren om los te kunnen laten. Ik vind het heel moeilijk om los te laten. Ik geef eigenlijk nooit op met wat er ook gebeurt. Daar zit ook wel een beetje in, denk ik. Maar goed, waar vecht je tegen? Je kan het niet terugdraaien, wat ik al zei. En ja, ik ben nu zover dat ik kan zeggen, nou Sam, je hebt rust. Wij moeten verder. Je moeder, je vader, je zus en alle mensen eromheen. En ja, dat punt, dat heeft dan bij mij denk ik wat langer geduurd. Maar goed, beter te laat dan nooit. En ja, dat is het denk ik als ik er zo op terugkijk.
Beschouw jij die 18 jaar ook, die hele periode, als rouwperiode? Of hoe zie je dat?
Ja, ik denk het wel. Ik heb er wel heel veel moeite mee gehad. De dingen die er waren, zeg maar, ook op het moment dat Sam nou ja, gecremeerd werd. Op het moment dat ik samen met Nicole daar weg moest bij het crematorium. Dat was voor mij zo moeilijk. Maar ik moest op een gegeven moment moest ik daar weg. Ja, je wilt je kind niet loslaten. Dus ik denk echt dat het loslaten is voor mij het allermoeilijkste geweest. En ja, waar ik jarenlang bang voor ben geweest, dat overkwam me nu zelf eigenlijk. En ja, ik dacht van waarom? Waarom moet dit nou allemaal zo? En ik was ook al zo ver dat ik dacht van ja, als het dan niet bij mij is, maar waarom bij die ander dan wel? Het hoort gewoon niet in het leven dat je afscheid moet nemen van een kind, van een jong kind. Al die slecht nieuwsgesprekken die ik gevoerd heb bij de mensen, hè, als er dan weer iemand was verongelukt. Ja, dat was zo onnatuurlijk, zo niet eerlijk. Ja, ik voelde die pijn. Dat wil je niet, dat gun je niemand. En voor mij heeft het wat langer geduurd om dat los te laten, om dat te accepteren, om dat te verteren.
Hoe sta je nu in het leven?
Ja, dankbaar. Dankbaar voor alles wat ik heb. Natuurlijk met een randje, zoals dat ook wel eens gezegd wordt. Het randje hè, dat Sam er niet meer is. Maar wel heel erg blij en gelukkig. Nou ja, dat ik hier zit. Dat ik met jou praat, Geert. Dat ik mijn verhaal mag vertellen. Dat ik zo blij ben thuis, wat er is. De relatie, dat nog steeds goed is na alles. Dat Emma er is, dat ze het goed doet. Dat ik lieve mensen om me heen heb. En dat ik nou ja, mag starten met een heel mooi initiatief, als ik dat mag vertellen. Of dat
ja, natuurlijk. Doe maar.
Nou, aanstaande zaterdag 20 april zou Sam 23 zijn geworden. En 20 april, dus zaterdag, is de dag van de lancering van Geluk Na Verlies. Dat is het bedrijfje wat ik dan ga starten vanaf zaterdag. Juist om mensen te helpen met trauma's. Dat wat ik toen in die tijd gemist heb, dat wil ik graag de mensen geven. Of het nou gaat om het verlies van een kind, of je partner, of een scheiding, of een baan, of wat het ook is. En misschien dat 1% van mijn verhaal jou kan helpen, nou dan doe ik dat heel graag. En zaterdag 20 april is dan ook de lancering van de website www.geluknaverlies.nl. En ja, ik hoop dat ik heel veel mensen mag helpen.
Ja, dat hoop ik ook. En dat ga je doen vanuit de principes van posttraumatische groei?
Ja, klopt.
Wat kunnen mensen daar zich bij voorstellen? Wat ga jij dan doen?
Nou, natuurlijk kennis maken, praten, vertellen vanuit mijn ervaring, wat ik allemaal mee heb gemaakt. Daarmee hoop ik eigenlijk de mensen uit te nodigen om zelf ook te vertellen waar ze mee zitten. En mijn kracht is eigenlijk op het moment als mensen vertellen, dat ik als het ware voor mezelf een film kan afspelen wat er gebeurd is. ooit iemand tegen mij gezegd, Fabio, je hebt heel sterk analytisch vermogen. En eigenlijk wil ik, nou ja, door goed te luisteren en mensen te vertellen tegelijkertijd wat ik mee heb gemaakt en hoe ik het heb opgepakt toen, ook een klein beetje op de rails probeer te krijgen. En dat zal natuurlijk niet met één gesprek gaan lukken. Dat zal, wat nodig is, dat is nodig, zeg ik altijd. Op die manier probeer ik die posttraumatische groei te laten voelen bij de mensen eigenlijk.
Ja, precies. Als jij nu terugkijkt, hè, naar jouw eigen shit, had het jou geholpen als jij veel eerder die term had gehoord?
Ja, zeker weten.
Hoe precies?
Nou, omdat je zoveel ellende hebt op dat moment, zoveel verdriet. Dat is ook eigenlijk het enige, hè. Je hebt dat verdriet, je hebt die ellende. En tegelijkertijd voel je van ja, maar ik wil ook vooruit. Ik moet vooruit. Ik moet voor Emma vooruit. Ik moet voor Nico vooruit. Ik moet voor mezelf vooruit. Maar sommige termen, die ken je dan nog niet. En we hebben ook wel een paar gesprekken gehad vanuit het Roezing. Ook allemaal goed bedoeld. Maar dat was het meer van, nou ja, symptoombescheiding. Doe het rustig aan. Maar de term kracht of groei werd daar niet genoemd. Kennelijk was dat er ook nog niet. Dus ja, ik ben heel erg blij met dat bepaalde termen kunnen je op bepaalde gedachten brengen. Dat ondanks alles, alle shit wat je hebt en alle ellende en verdriet wat je hebt, ja, dat het toch een positieve benadering is die jou kan helpen om ja, dingen te verteren en ja, om het licht weer te zien, als ik het zo mag zeggen.
Ja, precies. Zonder de ellende te bagatelliseren. Hè? Want,
zeker.
Daar zijn wij altijd heel, heel duidelijk in. Hè? Ja. Ellende is ellende en dan blijft het ook.
Ja.
Maar uiteindelijk, met vet en onderstreept, uiteindelijk kun je er ook van groeien. Maar dat proces is niet fijn. Daar zijn wij ook altijd heel duidelijk in. En dat weet jij ook als geen ander.
Ja, dat is ook zo. En ik denk als je ook één keer die weg hebt ingeslagen, dat je dat ook moet benoemen. En dat als mensen op dat moment het even niet trekken of slecht in hun vel zitten, dat ze ook van tevoren weten en dat hoort erbij en dat je het daar ook weer over kan hebben. Dus wat mij betreft, de gesprekken die ik ga hebben met de mensen, geen taboes. En ja, gooi het eruit, praat erover. Misschien niet op dat moment, maar misschien dan wel een volgende keer.
Ja, want dat vertel jij je ook in het voorgesprek, dat je dat soms enorm miste. Hè? Dat je dan ook zo graag nog met je ouders had willen.
Ja, dat klopt. Kijk, toen Sam overleed in 2001, in 1999 waren mijn ouders overleden. En iedereen kent natuurlijk het thuisgevoel, met je ouders even een bakkie doen of iets anders. En mijn ouders waren er toen niet meer. En ja, ik ben echt wel een paar keer door onze straat heen gereden waar het ouderlijk huis stond. Van goh, kom maar even naar binnen voor een bakkie. Maar dat was er dus niet meer. En die thuisbasis die is zo belangrijk. En ja, ik geloof er ook in, als je wat overkomt, dat je familie, je vrienden en kennissen, ja, dat is en blijft je basis. Dus daar kun je ook heel veel kracht uithalen. Maar ook voor die mensen, hè, op het moment dat een jong iemand overlijdt, dat vroeg ik me ook altijd af. Je hebt natuurlijk niet alleen de ouders, maar ook de broers en zussen, de ooms en tantes, de neven en nichten. Op school wat er gebeurt. En wat ik al zei toen, dat vriendje van mij vroeg met zijn moeder. Ja, we waren echt helemaal kapot ervan als jonge kinderen, ook de docenten, noem maar op. Dus die kring, die moet je vooral niet vergeten in een gezin, in een familie.
Wat wil je daar precies aan toevoegen? Wat jij eigenlijk zegt, zo van nou, je basis heb je. Wat kunnen mensen bij jou vinden wat ze in de basis niet vinden?
Nou, ik denk dat als mensen mij gevonden hebben, dan spreekt hun de term posttraumatische groei al aan. Dat ze nieuwsgierig zijn van, goh, wat is dat precies? Hè? Dat ze dat zelf hebben ontdekt of dat ze misschien zijn doorverwezen op de een of andere manier. En ik denk juist door te vertellen hoe ik het verteerd heb in al die jaren, dat zij misschien een klein beetje daarvan kunnen herkennen. Misschien op dat moment nog niet, maar wellicht later wel. En ja, ik denk zelf doordat je erover praat met iemand die het zelf heeft meegemaakt, zelf heeft verteerd, een ervaringsdeskundige, dat dat beter kan aanslaan dan iemand die dat niet heeft meegemaakt. Daarmee wil ik niet zeggen dat mensen die het niet zelf mee hebben gemaakt, dat niet kunnen. Maar dan zeg ik het meer vanuit mijn eigen referentiekader. Dat is wat ik heel graag wilde toen in die tijd. Met iemand praten die dezelfde of soortgelijke ellende mee heeft gemaakt. En hoe doe je dat dan? Hoe ga je er daarmee om?
Ja, iedereen doet het verschillend.
Zeker, iedereen doet het verschillend.
Niemand gaat het zo doen als jij waarschijnlijk. Nee. En die ruimte is er natuurlijk ook gewoon.
Ja, en dat ga ik toch zeker bij je vertellen. Hè? Jouw leven is niet mijn leven. Maar door al die voorbeelden zal er wellicht ietsjes bij zijn wat jou aanspreekt. En die 1% kan 2% worden, die 2 kan 4 worden. En die 4 kan 8 worden. Als jij maar iets daar uithaalt wat voor jou belangrijk is, wat jouw krachten kan geven, wat maakt dat jij er sterker kan uitkomen. Dat is mijn intentie. En ik ben zo blij dat ik het nu betekenis kan geven.
Als je nu kijkt, hè, naar jouw eigen proces, op welke gebieden heb jij zelf het idee dat je er sterker uit bent gekomen?
Ik denk vooral de momenten dat je het niet meer ziet zitten en dat je denkt van jeetje, joh, dit is echt te veel allemaal. Dat je denkt van nou ja, gooi de hand ook maar in de ring. Het heeft allemaal geen zin meer. Het is alleen maar ellende. Als je denkt dat je het gehad hebt, nou dan komt er nog iets erger overheen. Maar iedere keer was er denk ik iets in mij, een bepaalde stem. Maar wat ik net al zei, met name de liefde thuis van je vrouw, van je dochter. Dat is wat je moet blijven zien.
Ja, dus je hebt heel erg ontdekt je eigen kracht eigenlijk. Die is heel erg naar voren gekomen, maar ook hoe belangrijk je relaties eigenlijk waren.
Ja, zeker. Maar mij ook heel terdege beseffen dat dat heel fragiel is. En dan kom ik weer terug op die les van de huisarts. 9 op de 10 gaan uit elkaar met zoiets, hè, wat er gebeurt. En ja, dat zit wel heel dichtbij. Dat kan gebeuren, maar dat wil je natuurlijk niet. En dan krijg je nog meer ellende. Maar op dat moment zie je het even niet, want je bent zo met jezelf bezig, met je eigen verdriet, met je ellende. En jouw partner ook, en misschien de andere mensen ook binnen het gezin. Kijk, en dan is het belangrijk dat het niet uit elkaar valt, maar dat er aandacht voor is, dat je dat benoemt.
Hoe deden jullie dat?
Praten. Benoemen, geen taboes. Ja, daarover praten. Gewoon doen.
Praten.
En soms kwam je er eventjes niet uit, maar wel de volgende dag doorgaan met praten. Wat je vooral dus niet moet doen, we komen er niet uit, dus we stoppen met praten. Nee, op het moment dat je niet uitkomt, dan geef je aan, we komen er op dit moment niet uit, maar we gaan niet stoppen met praten. We blijven praten, net zolang tot we er wel uitkomen. En dan is het misschien niet 100% hè, zoals je het heel graag wilt, maar laat elkaar ook vooral soms met rust, omdat je allemaal je eigen periode hebt, je eigen richting, je eigen gevoel op dat moment. Dus geef elkaar ook vooral de ruimte.
Ja, en jullie zijn dus nu nog steeds bij elkaar?
Ja, bijna 35 jaar. En daar zijn we hartstikke blij mee. Dat klinkt misschien stom, maar dat meen ik oprecht. En vooral omdat ik ook, hè, wat ik al zei, die les van onze huisarts, die dat toen heel goed bedoeld heeft. Er zijn momenten dat het echt te dichtbij komt. Hè? Dat je zegt van, nou ja, weet je, dan stopt het hier. Maar juist dan moet je denken aan die les en moet je denken aan van, nou, maar dat is toch niet wat we willen. Hè, en laten we dan nu even voor wat het is. En morgen of een andere keer gaan we weer verder. Daar ben ik erg blij om, omdat we dat iedere keer gedaan hebben. En dat zullen we ook blijven doen. En als ik met dit verhaal mensen ook maar 1% kan helpen, nou, dan is dat 1%. Dan gaan ze daarover nadenken. En dat is misschien voor hun dan de kapstok om verder te gaan. Om ook die relatie sterker te houden.
Ja, want dat is natuurlijk wel echt heel naar als je dan een kind verliest en je partner ook nog.
Ja, dat klopt. Dat is denk ik niet wat je wil, maar het kan gebeuren. Alleen de vraag is natuurlijk even, hoe kan dat dan gebeuren? Ja, natuurlijk, hè, omdat je heel verdriet en ellende hebt. Maar ja, je wilt natuurlijk niet je kind en je partner verliezen. Dat is niet wat je wilt.
Als mensen dit verhaal horen en ze willen bij jou gesprekken doen, dan kunnen ze daar iets over lezen op GelukNa.
Ja, de website heet www.geluknaverlies.nl.
Ja.
Het is niet een website waar hele lange verhalen staan. Dat hoort ook niet tegenwoordig volgens mij met de website. Het is meer zo'n landingswebsite heet dat volgens mij. Natuurlijk is de informatie te vinden op de website. Daar zijn ze van harte welkom om daar te kijken of de informatie die ze zoeken, of die daarbij staat. En staat die er niet bij, mail mij of bel mij. Het gaat mij niet alleen bij geluk naar verlies om verlies van je kind. Het kan verlies zijn, wat het ook is. Ik heb natuurlijk ook ervaringen met het werk. Hè. Wat gaat er met je werk gebeuren op het moment dat zulke dingen gebeuren? Nou ja, alles wat daar aan vast zit, gekoppeld eigenlijk. Dus een leven met trauma's, een leven met veel diverse trauma's. En wat doet dat dan met je? Hoe ga je om met je collega's op het werk? Hoe ga je om met vrienden? Met de sportclub waar je zit? Ja, niets is meer hetzelfde op dat moment. En hoe ga je daar nou mee om? Want wat je niet wilt, of wat niet mag gebeuren, is dat naast het feit hè, dat je dus verlies hebt, wat het dan ook is, dat je ook nog meer verliest in je kring, in je referentiekader. Dat moet je juist proberen sterker te houden. Want dat zijn ook de mensen die jou verder kunnen helpen. Maar zie daar maar eens een weg in te vinden. Ja, je kan een boek lezen. Dat kan ook helpen. Maar praten met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Ja, ik denk dat dat heel waardevol kan zijn.
Ja, mooi. Nou, we hebben al heel veel besproken. Is er nog iets waarvan jij denkt dat zou ik heel graag mensen mee willen geven? Of willen delen?
Nou, als laatste wat ik al zei. Hoe moeilijk het ook is. Hoe zwaar het ook is. Hoeveel verdriet je ook hebt. Geloof erin dat er mensen zijn die er voor jou zijn. Die jou kunnen en willen helpen. Misschien niet op dat moment, maar blijf daarin geloven. En ik hoop dat de mensen die dit soort mensen in hun omgeving hebben, ja, ook aan die mensen denken. Dus laat die mensen niet in de steek, laat die mensen niet vallen. En probeer misschien dan indirect om die mensen waar het om gaat in contact te brengen met een hulpverlener. Want het zou jammer zijn dat als er al een leven verloren is of als er al veel ellende is, dat er nog meer ellende komt. Dat is niet wat we willen. En nou ja, laten we met z'n allen elkaar vasthouden. En ondanks alle ellende en verdriet, dat we sterk blijven met z'n allen.
Uiteindelijk, ja.
Ja.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Dankjewel voor het luisteren naar deze Cadeautje Verpakt in Prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? We horen het graag. Je kunt een mail sturen naar info@sterkerdoorellende.nl of Greet Vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkerdoorellende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen, de e-learning bekijken, een gratis inspiratiesessie volgen, de PTG-vragenlijst invullen, workshops en opleidingen boeken. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk kiest voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Voor jouzelf, je familielid, je vriend, vriendin, collega, klant, voor wie dan ook. Tot de volgende keer!